Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige
Geest. Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze aflevering van Radio Vaticaan hoort u het eerste deel van de vertaling van de pauselijke boel Spes non confundit, ter opening van het jubeljaar 2025.
Spes non confundit. De hoop stelt niet teleur. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. In het teken van de hoop geeft de apostel Paulus de christelijke gemeenschap van Rome moed. Hoop is tevens de centrale boodschap van het komende jubeljaar, dat volgens de oude traditie elke 25 jaar door de paus wordt aangekondigd. Ik denk daarbij aan alle hoopvolle pelgrims die naar Rome zullen komen om het heilig jaar te beleven, en aan hen die, niet in staat om de stad van de apostelen Petrus en Paulus te bereiken, het zullen vieren in de particuliere kerken. Mogen het voor allen een moment zijn van levende en persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus, de deur van het heil, met hem die de kerk de opdracht heeft altijd, overal en aan allen, hem te verkondigen als onze hoop. En iedereen hoopt. In het hart van ieder mens leeft hoop als een verlangen en verwachting van het goede, terwijl we niet weten wat morgen zal brengen. De onvoorspelbaarheid van de toekomst geeft echter aanleiding tot soms tegenstrijdige gevoelens. Van vertrouwen tot angst. Van sereniteit tot moedeloosheid. Van zekerheid tot twijfel. We ontmoeten vaak ontmoedigende mensen die de toekomst met scepties en pessimisme tegemoet zien, alsof niets hen geluk kan bieden. Mogen het jubeljaar voor iedereen een gelegenheid zijn om de hoop te doen herleven. Het woord van God helpt ons om de redenen hiervoor te vinden. Laten we ons laten leiden door wat de apostel Paulus schreef aan de christenen van Rome. Gerechtvaardigd dus door het geloof hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook, door het geloof, toegang tot deze genade waarin wij staan en waarop wij ons beroemen, vast in de hoop van de heerlijkheid van God. De hoop stelt dus niet teleur, want Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Passage dus uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 2 en vers 5. Paulus stelt hier veel punten ter overweging voor. We weten dat de brief aan de Romeinen een beslissende stap is in zijn evangelisatieactiviteit. Tot dan toe had hij dat gedaan in het oostelijke deel van het Rijk en nu wacht Rome op hem, met alles wat het vertegenwoordigt in de ogen van de wereld, Een grote uitdaging die moet worden aangegaan in naam van de verkondiging van het evangelie, dat geen barrières of grenzen kent. De kerk van Rome is niet door Paulus gesticht en hij voelt een brandend verlangen om haar spoedig te bereiken, om aan allen het evangelie van Jezus Christus, dood en verrezen, te brengen als een verkondiging van de hoop die de beloften vervult, tot heerlijkheid leidt en gegrondvest op liefde en niet teleurstelt. Om zo aan allen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, die gestorven is en verrezen. De hoop wordt namelijk geboren uit liefde en is gegrondvest op de liefde die vloeit uit het hart van Jezus dat aan het kruis is doorboord. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. In diezelfde brief aan de Romeinen, hetzelfde hoofdstuk 5, vers 10. En zijn leven manifesteert zich in ons geloofsleven, dat begint met het doopsel, zich ontwikkelt in volgzaamheid aan Gods genade en daarom bezield wordt door hoop, altijd vernieuwd en onwankelbaar gemaakt door de werking van de Heilige Geest. Het is in feite de Heilige Geest die met zijn voortdurende aanwezigheid op de weg van de kerk het licht van de hoop in de gelovigen uitstraalt. Hij houdt het aan als een fakkel die nooit uitgaat om ons leven steun en kracht te geven. De christelijke hoop misleidt niet en stelt niet teleur, omdat ze gebaseerd is op de zekerheid dat niets en niemand ons ooit van de goddelijke liefde zal kunnen scheiden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking misschien, of angst, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Daarom geeft deze hoop niet op bij moeilijkheden. Zij is gegrondvest op geloof en gevoed door naastenliefde en stelt ons zo in staat om vooruit te komen in het leven. De heilige Augustinus schrijft in dit verband: in geen enkel soort leven leeft men zonder deze drie neigingen van de ziel: geloven, hopen en beminnen. Paulus is heel realistisch. Hij weet dat het leven bestaat uit vreugde en verdriet, dat de liefde op de proef wordt gesteld als de moeilijkheden toenemen en dat de hoop lijkt in te storten wanneer het geconfronteerd wordt met lijden. Maar toch schrijft hij: wij roemen zelfs in beproeving, wetende dat beproeving geduld voortbrengt. Geduld, een beproefde deugd, en de beproefde deugd, hoop. Voor de apostel zijn beproeving en lijden de typische omstandigheden voor hen die het evangelie verkondigen in een context van onbegrip en vervolging. Maar in zulke situaties gloort er door de duisternis een licht. Men ontdekt hoe evangelisatie wordt ondersteund door de kracht die voortvloeit uit het kruis en de verrijzenis van Christus. En dit leidt tot de ontwikkeling van een deugd die nauw verbonden is met hoop, geduld. We zijn gewend geraakt om alles nu te willen, in een wereld waar haast een constante is geworden. We hebben geen tijd meer om elkaar te ontmoeten. En vaak wordt het zelfs in gezinnen moeilijk om samen te komen en rustig te praten. Geduld is op de vlucht geslagen door de haast, wat mensen veel schade berokkent. Ongeduld, nervositeit en soms zinloos geweld nemen de overhand en zorgen voor ontevredenheid en geslotenheid. Bovendien is geduld in het internettijdperk, waarin ruimte en tijd zijn verdrongen door het hier en nu, niet op zijn plaats. Als we nog in staat zouden zijn om met verwondering naar de schepping te kijken, zouden we kunnen begrijpen hoe doorslaggevend geduld is. Om te wachten op de wisseling van de seizoenen met hun vruchten, om het leven van dieren en de cycli van hun ontwikkeling te observeren, om de eenvoudige ogen van Sint Franciscus te hebben, die in zijn Zonnelied, precies 800 jaar geleden geschreven, de schepping als één grote familie zag en de zon broer en de maan zus noemde. Het herontdekken van geduld doet zoveel goeds voor jezelf en voor anderen. Paulus gebruikt geduld vaak om het belang van volharding en vertrouwen in wat God ons heeft beloofd te benadrukken. Maar bovenal getuigt hij dat God geduld met ons heeft. Hij die de God van volharding en vertroosting is. Geduld, dat ook de vrucht van de Heilige Geest is, houdt de hoop levend en versterkt haar als een deugd en een manier van leven. Laten we daarom leren vaak te vragen om de genade van geduld, die de dochter is van de hoop en haar tegelijkertijd in stand houdt. Uit deze vervlechting van hoop en geduld blijkt duidelijk dat het christelijke leven een reis is, die ook sterke momenten nodig heeft om de hoop te voeden en te versterken. De onvervangbare metgezel, die een glimp geeft van het doel, de ontmoeting met de Heer Jezus. En ik denk graag dat er een weg van genade, bezield door populaire spiritualiteit, volksdevotie, voorafging aan de afkondiging in 1300 van het eerste jubeljaar. We mogen namelijk de verschillende vormen niet vergeten waarin de genade van vergeving overvloedig werd uitgestort over Gods heilige, gelovige volk. Laten we bijvoorbeeld denken aan de grote vergiffenis die de heilige Celestinus de Vijfde schonk aan degenen die naar de basiliek van Santa Maria de Collemaggio in L'Aquila gingen op 28 en 29 augustus 1294. Dat was 6 jaar voordat paus Bonifatius de Achtste het heilig jaar instelde. De kerk beleefde dus reeds het jubeljaar van barmhartigheid. En nog eerder, in 1216, had paus Honorius de Derde het verzoek van Franciscus ingewilligd om een aflaat voor degene die de Portiuncula zouden bezoeken tijdens de eerste 2 dagen van augustus. Hetzelfde geldt voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Paus Calixtus II stond in 1122 toe dat het jubeljaar in dat heiligdom werd gevierd, telkens als het feest van de apostel Jacobus op een zondag viel. Het is goed dat deze wijdverspreide manier van jubelfeesten wordt verder gezet, zodat de kracht van Gods vergeving, de weg van de gemeenschappen en de individuen ondersteund en begeleid. Het is geen toeval dat pelgrimstocht een fundamenteel element is van ieder jubileumgebeuren. Op reis gaan is typerend voor wie op zoek is naar de zin van het leven. Een pelgrimstocht te voet is zeer bevorderlijk voor het herontdekken van de waarde van stilte, van inspanning, van wezenlijkheid. En ook in het komende jaar zullen hoopvolle pelgrims niet nalaten oude en moderne paden te bewandelen om de jubelervaring intens te beleven. In de stad Rome zelf zullen er ook geloofsroutes zijn, naast de traditionele routes door de catacomben en de zeven basilieken. Van het ene land naar het andere gaan, alsof de grenzen zijn overwonnen. Van de ene stad naar de andere gaan in contemplatie van de schepping en de kunstwerken, zal je in staat stellen om verschillende ervaringen en culturen te koesteren. Om de schoonheid in jezelf te dragen die, geharmoniseerd door gebed, je ertoe brengt om God te danken voor de wonderen die Hij heeft volbracht. De jubileumkerken, langs de routes en in de stad, zullen oases van spiritualiteit zijn waar men de reis van het geloof kan verfrissen en kan drinken uit de bronnen van hoop, in de eerste plaats door het sacrament van de biecht te ontvangen. Een onvervangbaar startpunt voor een echte reis van bekering. In de specifieke kerken moet bijzondere zorg worden besteed aan het voorbereiden van de priesters en de gelovigen op de biecht en het toegankelijk maken van het sacrament in individuele vorm. Op deze pelgrimstocht wil ik een bijzondere uitnodiging richten aan de gelovigen van de Oosterse kerken. Vooral aan hen die reeds in volledige gemeenschap zijn met de opvolger van Petrus. Zij die zoveel geleden hebben, vaak tot de dood erop volgde, voor hun trouw aan Christus en de kerk, moeten zich bijzonder welkom voelen in dit Rome dat ook voor hen moeder is en dat zoveel herinneringen aan hun aanwezigheid bewaart. De katholieke kerk, die verrijkt is door hun oude liturgieën, door de theologie, de spiritualiteit van de paters, van de monniken, van de theologen, wil symbolisch uitdrukking geven aan het verwelkomen van hen en aan hun orthodoxe broeders en zusters op een moment dat zij reeds de pelgrimstocht van de kruisweg meemaken, waardoor zij vaak gedwongen worden hun thuisland te verlaten, hun heilige plaatsen, van waaruit geweld en instabiliteit hen naar veiliger landen drijven. Voor hen maakt de hoop bemind te worden door de kerk die hen niet in de steek zal laten, maar hen zal volgen waar ze ook gaan, het teken van het jubileum nog sterker. Het heilig jaar 2025 staat in continuïteit met eerdere genade gebeurtenissen. In het laatste gewone jubileum werd de drempel van de 2000ste verjaardag van de geboorte van Jezus Christus overschreden. Vervolgens heb ik op 13 maart 2015 een buitengewoon jubileum afgekondigd met als doel mensen in staat te stellen Gods aangezicht van barmhartigheid te ontmoeten. De centrale verkondiging van het evangelie voor iedere mens in iedere tijd. Nu is de tijd gekomen voor een nieuw jubeljaar, waarin de heilige deur opnieuw zal worden opengegooid om de levende ervaring van Gods liefde te bieden, die in het hart de zekere hoop op redding in Christus opwekt. Tegelijkertijd zal dit heilig jaar de weg wijzen naar een ander fundamenteel jubileum voor alle christenen. In 2033 zal namelijk het 2000-jarig bestaan gevierd worden van de verlossing die volbracht is door het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We staan dus voor een reis die gekenmerkt wordt door grote etappes, waarin Gods genade de mensen voorgaat en begeleidt, die ijverig wandelen in geloof, ijverig in de liefde en volhardend in de hoop. Gesteund door zo'n lange traditie en in de zekerheid dat het jubeljaar voor de hele kerk een intense ervaring van genade en hoop zal zijn, decreteer ik dat de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan geopend zal worden op 24 december van het huidige jaar 2024, waarmee het gewone jubileum begint. Op de daaropvolgende zondag, 29 december 2024, zal ik de heilige deur van mijn kathedraal van Sint-Jan van Lateranen openen, die op 9 november van dit jaar de 1700ste verjaardag van haar inwijding zal vieren. Vervolgens zal op 1 januari 2025 de plechtigheid van de Allerheiligste Moeder van God, de Heilige Maagd Maria, ook de heilige deur van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore worden geopend. En tot slot, op zondag 5 januari zal de heilige deur van de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren worden geopend. Deze laatste drie heilige deuren zullen worden gesloten op de zondag 28 december van hetzelfde jaar. Ik stel ook vast dat op zondag 29 december 2024 in alle kathedralen en co-kathedralen de diocesane bisschoppen de heilige Eucharistie zullen vieren als plechtige opening van het jubeljaar volgens het ritueel dat voor de gelegenheid zal worden voorbereid. Voor de viering in de co-kathedrale kerk kan de bisschop worden vervangen door een van zijn bijzonder aangewezen afgevaardigden. Mogen de pelgrimstocht van een kerk, gekozen voor de collectio, naar de kathedraal een teken zijn van de reis van hoop, verlicht door het woord van God en gelovigen verenigd. Tijdens deze pelgrimstocht worden passages uit dit document gelezen en wordt de jubelaflaat aan het hele volk aangekondigd, die kan worden verkregen volgens de voorschriften in hetzelfde ritueel voor de viering van het jubeljaar in de particuliere kerken. Tijdens het heilig jaar, dat in de particuliere kerken eindigt op zondag 28 december 2025, moet ervoor gezorgd worden dat het volk van God met volle deelname zowel de verkondiging van de hoop op Gods genade als de tekenen die van de werkzaamheid ervan getuigen mag verwelkomen. Het gewone jubileum zal eindigen met het sluiten van de heilige deur van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan op 6 januari 2026. Op drie koningen. Mogen het licht van de christelijke hoop iedere mens bereiken als een boodschap van Gods liefde gericht aan allen. En mogen de kerk een trouwe getuige zijn van deze verkondiging in alle delen van de wereld. Behalve hoop putten uit Gods genade, zijn we eveneens geroepen om die hoop te herontdekken in de tekenen van de tijd die de Heer ons aanbiedt. Het is zoals het Tweede Vaticaans Concilie het zegt, citaat: het is de permanente plicht van de kerk om de tekenen van de tijd te onderzoeken en ze te interpreteren in het licht van het evangelie, zodat zij op een aan elke generatie aangepaste wijze kan antwoorden op de eeuwige vragen van de mensen over de zin van het huidige en toekomstige leven en hun onderlinge relaties. Einde citaat. Het is daarom noodzakelijk om aandacht te schenken aan het vele goede dat in de wereld aanwezig is, zodat we niet in de verleiding komen onszelf overweldigd te achten door kwaad en geweld. Maar de tekenen van de tijd, die het verlangen van het menselijk hart bevatten, dat Gods reddende aanwezigheid nodig heeft, vragen om veranderd te worden in tekenen van hoop. Het eerste teken van hoop vertaalt zich in vrede voor de wereld, die opnieuw ondergedompeld is in de tragedie van oorlog. De drama's uit het verleden indachtig ondergaat de mensheid een nieuwe en moeilijke beproeving, waarbij zoveel bevolkingsgroepen worden onderdrukt door de wreedheid van geweld. Wat missen deze volkeren nog dat ze niet geleden hebben? Hoe is het mogelijk dat hun wanhopige roep om hulp de leiders van naties er niet toe aanzet om een einde te willen maken aan de te vele regionale conflicten, zich bewust van de gevolgen die hier wereldwijd uit kunnen voortvloeien? Is het te veel om te dromen dat wapens zullen zwijgen en ophouden vernietiging en dood te brengen? Het jubeljaar herinnert ons eraan dat zij, die vredestichters worden, kinderen van God genoemd zullen worden. De noodzaak van vrede daagt iedereen uit en vereist dat we concrete projecten nastreven. Laat er geen gebrek zijn aan diplomatiek engagement om moedig en creatief ruimtes te bouwen voor onderhandelingen gericht op duurzame vrede. Hoopvol naar de toekomst kijken betekent ook een enthousiaste kijk op het leven hebben om door te geven. Helaas moeten we met droefheid vaststellen dat zo'n perspectief in veel situaties ontbreekt. Het eerste gevolg is het verlies van het verlangen om het leven door te geven. Door het hectische levenstempo, de angst voor de toekomst, het gebrek aan werkgaranties en adequate sociale bescherming en sociale modellen waarin winstbejag belangrijker is dan het onderhouden van relaties, zien we in verschillende landen een zorgwekkende daling van het geboortecijfer. Daarentegen is in andere contexten de schuld geven aan de bevolkingsgroei en niet aan het extreme en selectieve consumentisme van sommigen een manier om de problemen niet langer aan te pakken. Openheid voor het leven, met verantwoordelijk moeder- en vaderschap, is het project dat de Schepper heeft ingeschreven in de harten en de lichamen van mannen en vrouwen. Een missie die de Heer toevertrouwt aan echtgenoten en hun liefde. Het is dringend noodzakelijk dat naast de wetgevende inzet van de staten, de overtuigde steun van gelovige gemeenschappen en de hele burgerlijke gemeenschap in al haar onderdelen niet ontbreekt. Want het verlangen van jonge mensen om nieuwe zonen en dochters voort te brengen als vrucht van de vruchtbaarheid van hun liefde, geeft toekomst aan elke samenleving en is dus een kwestie van hoop. Het hangt af van hoop en wekt hoop op. De christelijke gemeenschap kan daarom, als geen ander, de noodzaak ondersteunen van een sociale alliantie voor hoop, die inclusief is en niet ideologisch, en die werkt aan een toekomst die gekenmerkt wordt door de glimlach van zoveel jongens en meisjes die de nu te vele lege wiegjes in vele delen van de wereld komen vullen. Maar in werkelijkheid moet iedereen de vreugde van het leven terugvinden, want de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, kan geen genoegen nemen met overleven. Zich aanpassen aan het heden door zich alleen tevreden te stellen met materiële realiteiten. Dit zet iemand vast in individualisme en tast de hoop aan en wekt een droefheid op die in het hart sluimert en die zuur en ongeduldig maakt. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We doen dat in het bijzonder voor al zijn intenties. En daarna komen we graag bij u terug. Gaan we nog een beetje verder met een stukje te vertalen van Spes non confundit.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder met een stukje te vertalen uit de pauselijke bul Spes non confundit ter opening van het jubeljaar 2025. In het jubeljaar, zo zegt de Heilige Vader, worden wij opgeroepen om tastbare tekenen van hoop te zijn voor zoveel broeders en zusters die in moeilijke omstandigheden leven. Ik denk aan gevangenen die, beroofd van hun vrijheid, elke dag naast de hardheid van het gevangenschap, de emotionele leegte, de opgelegde beperkingen en niet weinig gevallen, het gebrek aan respect ervaren. Ik stel de regeringen voor om in het jubeljaar initiatieven te nemen die de hoop herstellen, vormen van amnestie of strafvermindering die bedoeld zijn om mensen te helpen, hun vertrouwen in zichzelf en in de samenleving te herwinnen, wegen van reïntegratie in de gemeenschap die gepaard gaan met een concrete toezegging om de wet na te leven. Het is een oeroude oproep die uit het woord van God komt en met al zijn wijsheidswaarde blijft bestaan in het oproepen tot daden van clementie en bevrijding, die het mogelijk maken om opnieuw te beginnen. Het 50ste jaar zult gij heilig verklaren en bevrijding verkondigen in het land voor al zijn inwoners. Zo lezen we in het boek Leviticus. Wat door de Mosaïsche wet werd ingesteld, wordt door de profeet Jesaja overgenomen. De Heer heeft mij gezonden om blijde tijdingen te brengen aan de ellendigen, om de wonden van gebrokenen te verbinden, om vrijheid te verkondigen aan slaven, vrijlating van gevangenen, om het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen. Dit zijn de woorden die Jezus aan het begin van zijn bediening tot de zijne maakte, door in zichzelf de vervulling van het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen, Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 4, versen 18 en 19. Mogen gelovigen, en in het bijzonder herders, zich in alle uithoeken van de wereld opwerpen als de vertolkers van deze verzoeken, en één stem vormen die moedig oproept tot waardige omstandigheden voor gevangenen, respect voor mensenrechten en bovenal de afschaffing van de doodstraf. Een maatregel die in strijd is met het christelijk geloof en die alle hoop op vergeving en vernieuwing vernietigt. Om gevangenen een concreet teken van nabijheid te bieden, wil ik zelf een heilige deur openen in een gevangenis, zodat het een symbool voor hen kan zijn dat hen uitnodigt om met hoop en een hernieuwde toewijding aan het leven naar de toekomst te kijken. Tekenen van hoop moeten worden aangeboden aan de zieken, thuis of in het ziekenhuis. Mogen hun lijden verlichting vinden in de nabijheid van mensen die hen bezoeken en in de genegenheid die zij ontvangen. Werken van barmhartigheid zijn ook werken van hoop, die gevoelens van dankbaarheid in de harten opwekken. En dankbaarheid bereikt alle gezondheidswerkers die, vaak in moeilijke omstandigheden, hun zending uitoefenen met zorgzame zorg voor de zieken en de zwakken. Laat er inclusieve zorg zijn voor hen die in bijzonder moeilijke levensomstandigheden hun eigen zwakheid ervaren, vooral als zij lijden aan ziekten of handicaps die de persoonlijke autonomie sterk beperken. De zorg voor hen is een lofzang op de menselijke waardigheid, een lied van hoop dat het koor van de hele samenleving vereist. Tekenen van hoop zijn ook nodig voor degenen die het in zichzelf vertegenwoordigen, de jongeren. Jammer genoeg zien zij hun dromen vaak in duigen vallen. We kunnen hen niet teleurstellen. De toekomst is gebaseerd op hun enthousiasme. Het is mooi om te zien hoe zij energie losmaken, bijvoorbeeld als ze de handen uit de mouwen steken en zich vrijwillig inzetten voor rampen en sociale tegenspoed. Maar het is triest om jonge mensen zonder hoop te zien. Aan de andere kant, als de toekomst onzeker is en ongevoelig voor dromen, als studeren geen uitwegen biedt en het gebrek aan een baan of een voldoende stabiel beroep de verlangens dreigt uit te wissen, is het onvermijdelijk dat het heden in melancholie en verveling wordt geleefd. De illusie van drugs, het risico van grensoverschrijdend gedrag en het najagen van het kortstondige scheppen bij hen meer dan bij anderen verwarring en verbergen de schoonheid en betekenis van het leven, waardoor ze afglijden naar donkere afgronden en worden aangezet tot zelfvernietigende gebaren. Daarom mogen het jubileum voor de kerk een gelegenheid zijn om hen een hart onder de riem te steken. Laten we met hernieuwde passie zorgen voor kinderen, studenten, verloofden, de jongere generaties, de nabijheid van jongeren, vreugde en hoop van de kerk en de wereld. Het kan niet ontbreken aan tekenen van hoop voor migranten die hun land verlaten op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun familie. Hun verwachtingen mogen niet worden gedwarsboomd door vooroordelen en geslotenheid. Verwelkom, dat de armen wijd openslaat voor ieder naar zijn waardigheid, dat moet gepaard gaan met verantwoordelijkheid, zodat niemand het recht wordt ontzegd om een betere toekomst op te bouwen. Mogen de vele ballingen, vluchtelingen en ontheemden, die door controversiële internationale gebeurtenissen gedwongen worden te vluchten, om oorlogen, geweld en discriminatie te ontlopen, veiligheid en toegang tot werk en onderwijs gegarandeerd worden, noodzakelijke instrumenten voor hun integratie in hun nieuwe sociale context. Laat de christelijke gemeenschap altijd klaarstaan om de rechten van de zwaksten te verdedigen. Open ruimhartig de deuren van het verwelkomen, zodat niemand ooit de hoop op een beter leven ontbeert. Mogen het woord van de Heer in onze harten weer klinken, toen hij in de grote parabel en de gelijkenis van het laatste oordeel zei: Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij verwelkomd. Want wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van deze broeders van mij, dat hebben jullie voor mij gedaan. Tekenen van hoop worden noodzakelijk door en verdiend door ouderen die vaak eenzaamheid en een gevoel van verlatenheid ervaren. Het waarderen van de schat die zij zijn, hun levenservaring, de wijsheid die zij in zich dragen en de bijdrage die zij kunnen leveren, is een verplichting voor de christelijke gemeenschap en het maatschappelijk middenveld, die geroepen zijn om samen te werken aan het verbond tussen generaties. Een bijzondere gedachte richt ik tot grootvaders en grootmoeders die de overdracht van geloof en levenswijsheid aan de jongere generaties vertegenwoordigen. Mogen zij gesteund worden door de dankbaarheid van hun kinderen en de liefde van hun kleinkinderen, die in hen wortels, begrip en bemoediging vinden. Ik pleit van harte voor de miljarden armen, die het vaak ontbreekt aan de eerste levensbehoeften. Geconfronteerd met de opeenvolging van steeds nieuwe golven van verarming, bestaat het risico dat we eraan gewend raken en ons erbij neerleggen. Maar we kunnen onze ogen niet afwenden van dergelijke dramatische situaties die nu overal voorkomen, niet enkel in bepaalde delen van de wereld. We komen elke dag arme of verarmde mensen tegen en soms zijn het onze buren. Vaak hebben ze geen huis of voldoende voedsel voor de dag. Ze lijden onder uitsluiting en de onverschilligheid van zovelen. Het is schandalig dat in een wereld die over enorme middelen beschikt, waarvan het grootste deel naar bewapening gaat, de armen de meerderheid vormen. Vandaag de dag worden ze genoemd in internationale politieke en economische debatten. Maar voor het grootste deel lijken hun problemen slechts een aanhangsel te zijn, een kwestie die er bijna uit verplichting of op een perifere manier wordt aan toegevoegd, als je ze al niet ziet als louter bijkomende schade, collateral damage. Sterker nog, als het op concrete uitvoering aankomt, blijven ze vaak op de laatste plaats staan. Laten we het niet vergeten, de armen zijn bijna altijd slachtoffers, geen daders. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering, waar we een eerste deel van de pauselijke bul ter aankondiging van het heilig jaar 2025 hebben kunnen overlopen. In een volgende aflevering gaan we daarmee verder en hoort u het tweede deel van het document Spes non confundit. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.